Ik wil graag een gedeelte lezen, en wel uit Lucas 14, het laatste gedeelte. Het gedeelte vanaf vers 25. Dat volgt op een gedeelte waar de Heer Jezus een gelijkenis verteld heeft over het grote avondmaal. Waar mensen genodigd waren en niet kwamen. En dan wordt er vervolgd en vele scharen gingen met hem en hij zei, en zich omkerende zeiden tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader, moeder, zijn vrouw, kinderen en broeders en zusters, ja ook zelf zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleinden, alle die het zien, hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of had koning gaande naar de krijg, om tegen een andere koning te staan, zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is en begeert hetgeen tot de vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Ik wil vanavond beginnen, beste jongelui, om jullie een verhaal te vertellen. En dat verhaal dat gaat over een man die een hobby heeft en die vogels vangt. En niet zomaar, hij vangt vogels en de mooiste exemplaren, want zijn hobby is om deze vogels op te zetten. En op een dag gaat hij weer en vangt op een gegeven moment een prachtig mooie vogel. En hij heeft die vogel zo in zijn hand en hij kijkt ernaar en hij denkt, jongen. Wat een geweldig mooi exemplaar. En hij was blij. En terwijl hij zo naar die vogel keek en die overleggingen in zijn hart waren, begon die vogel ineens tot hem te praten. En hij was even, wat gebeurt hier? En die vogel zei tegen hem, beste man, je hebt mij gevangen. En dat zal mijn dood worden. Maar ik heb een verzoek. Zou je mij vrij willen laten? Ik heb nog jongen in mijn nest. En als ik sterf, dan zullen ook mijn jongen sterven. En die vogelvanger die was best even onder de indruk toen hij hoorde dat zo'n vogel ineens tot hen begon te spreken. En die vogel zei, beste man, ik wil je ook 3 raadgevingen geven als je mij loslaat. En de vogelvanger zei, nou, hij vond dat wel heel bijzonder dat een vogel kon spreken. En hij zei, nou, geef maar eens een goede raadgeving. En die vogel die zei tegen hem, je moet nooit spijt hebben in je leven als je een goede daad gedaan hebt. En die vogelvanger dacht daar even over na. En zei, ja, dat is inderdaad een hele goede raad. Als de andere 2 ook zo goed zijn, dan zal ik je vrij laten. En de vogel zei, ik geef je een 2e raad. Geloof niet alles wat je hoort, wat tot je komt. Er komt zoveel in je leven tot je. Je hoort zoveel dingen. Maar geloof niet alles. En de vogelvanger zei, dat is een goede raad. Als de 3e zo goed is, dan zal ik je vrij laten. En de vogel die gaf hem een 3e raad. En die zei, beste man, je moet nooit hoger grijpen in je leven als dat je kan. En die vogelvanger dacht na en die zegt, ja, dat is ook een goede raad. En hij liet de vogel vrij. De vogel die vloog weg. Vloog naar de eerste beste bomen, ging in de tak zitten. En zei tegen die vogelvanger: wat ben je toch een domme man. Als je mij gevangen gehouden had. En je had me opgezet en had je gezien dat ik een prachtig diamant in mijn ingewanden had. Je had voor eens en altijd schatrijk geweest. Maar nu heb ik me laten gaan. En die vogelvanger die kreeg spijt. En die ging naar die boom en die klom in die boom. En toen hij vlak bij de tak was waar die vogel zat, ging die vogel gewoon wat hoger zitten. En de vogelvanger klom nog hoger. En de vogel ging nog hoger. En op een gegeven moment was de vogelvanger zo hoog geklommen dat de takken hem niet meer hielden. En hij plofte omlaag. En hij viel uit de boom en hij brak alle twee zijn benen. Dat vogeltje ging terug naar de eerste tak. En die zei: beste man, dan heb ik je net 3 goede raadgevingen gegeven. En je slaat ze al gelijk in de wind. Ik heb gezegd, als je een goede daad gedaan hebt, moet je daar geen spijt van hebben. En je hebt een goede daad gedaan. Je hebt mij vrijgelaten. Daardoor heb je ook mijn jongen gespaard. Ik heb je als tweede gezegd, je moet niet hoger grijpen als dat je kan. En je klimt in een boom die niet bestemd is voor jou. En je ziet de gevolgen. En ik heb je nog een raad gegeven. Je moet niet alles geloven wat er gezegd wordt in het leven. Je moet niet geloven dat zo'n klein vogeltje een grote diamant in zijn ingewanden heeft, waardoor je schatrijk zou zijn. Dat is onzin. En die man die moest hem gelijk geven. Is het niet vaak in ons leven hetzelfde? Kunnen we die lijnen niet vaak doortrekken? Zijn we niet vaak eigenwijs? Luisteren we niet vaak op de goede manier naar de boodschap die tot ons komt? Of accepteren we heel veel dingen die misschien niet zo van nut zijn? Deze lijnen kunnen we doortrekken in ons leven, maar ook in het leven van zoveel broeders en zusters van de Stichting de Ondergrondse Kerk. En ik ben best een beetje blij om vanavond iets mee te kunnen delen over deze broeders en zusters. Jullie zullen begrijpen dat ik best het een en ander wil vertellen en dat ik het wat praktisch wil maken als we dit thema behandelen. Het is een thema wat natuurlijk heel dicht ligt bij het werk van de Stichting de Ondergrondse Kerk. Bij de broeders en zusters die wereldwijd vervolgd worden. Maar dat wil niet zeggen dat het ons niks doet. Want we hebben dit gedeelte gelezen. En het is een heftig gedeelte. Wie vader en moeder niet haat, kan mijn discipel niet zijn. En ik wil vanavond nadenken over 2 soorten mensen. En dat bedoel ik niet de bekeerde en de onbekeerde. Dat is natuurlijk ook 2 soorten waar we heel veel over horen. Ik wil het wat dichter bij huis halen vanavond. Als jongeren die naar de kerk gaan, zijn er ook 2 soorten. En ik heb het al gezegd, discipel of klant. En dan komt het dichtbij, want dan gaat het ons allemaal aan. 2 soorten mensen. 2 soorten mensen in de kerk. Het hele leven zien we dat. We hebben dat gezien bij Jacob en Esau. 2 soorten mensen. Aan de buitenkant zag je geen verschil. Maar zelfs ook onder de discipelen van de Heer Jezus. 2 soorten mensen. 12 discipelen die 3,5 jaar met de Heer Jezus optrokken. Toch was er 1 bij. Die afhaakte. Aan de buitenkant was er geen verschil. Hij deed alles mee. We hebben het gezien in het leven van Orpa en Rut. Aan de buitenkant geen verschil. Gingen allemaal naar de kerk. Ze leefden allemaal mee. Toch was er een verschil. Toch werd er afgehaakt. Maar toch, de barmhartigheid van God laat ons niet los. Twee soorten mensen, dat is niet niks. En als ik dit gedeelte lees, dan denk ik, is het niet in tegenspraak met andere gedeelten van de Bijbel waar staat dat je elkander moet liefhebben. Lees de 10 geboden maar. Hoe kan dan hier staan wie vader of moeder, kinderen, broers of zusters niet haat, kan mijn discipel niet zijn? Hoe kan God dat zeggen? Terwijl God alles in het werk stelt voor ons. Hij heeft alles in het werk gesteld om ons te creëren. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. God heeft alles geschapen met één woord. Behalve de mens. Daar heeft hij zoveel aandacht aan besteed. Die heeft hij gecreëerd. Opgebouwd. En uiteindelijk zijn adem geblazen. De neusgaten van de mens. Zo is de mens ontstaan naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. En we weten het allemaal. We zijn van hem afgevallen. Maar God stelt alles in het werk. Voor ons behoud. Daarvoor is hij naar deze wereld gekomen. Ik wil daar niet allemaal te diep op ingaan. Maar het gaat ons wel aan. Hoe God bezig is. Eigenlijk bezig is met ons behoud. De dood is ingegaan die wij hadden moeten ingaan. Het is de barmhartigheid Gods. Hij heeft ons gecreëerd. Hij heeft er alles voor over. En dan hier te lezen. Wie vader en moeder haat, is mij niet waardig. Wat bedoelt Lucas hiermee? Als je een beetje van talen weet, dan kunnen we hier uitkomen. In het Hebreeuws heb je ongeveer 6000 woorden, 6000 letters om woorden te vormen. Terwijl in de Nederlandse taal hebben we 100.000 woorden. In de Engelse taal zelfs ongeveer 300.000 woorden. Het betekent in de Hebreeuwse taal, er is niks tussen haten en liefhebben. Wij kunnen in onze taal zeggen, misschien wat minder liefhebben. Of ik hou meer van jou. En er zijn heel wat scharkeringen tussen. Maar in het Hebreeuws is dat niet. Of je haat, of je hebt lief. En dan kan ik het anders vertalen. Of je geeft alles op voor onze Heer en Heiland. Of je stelt jezelf op de eerste plaats en hem op de tweede plaats. Dat is uiteindelijk het grote verschil. Haten of liefhebben. Discipel of klant. En dan denk ik aan die geschiedenis van de jongen in de trein in Roemenië. Op een dag zat een jongen in de trein en hij liep maar steeds wat heen en weer en hij maakte een beetje opschudding en hij liep tegen mensen aan en hij was gewoon vervelend. En de mensen begonnen zich aan hem te ergeren, maakten opmerkingen. Maar er zat een christen in deze coupé. En die sprak op een gegeven moment deze jongen aan. Die zei, beste jongen, wat is er toch aan de hand dat je zo zenuwachtig heen en weer loopt en dat je zoveel opschudding maakt en zoveel opstootjes. En toen zei hij, ik ben zo zenuwachtig. En die christen zei, waarom? Wat is er dan gebeurd? En toen vertelde hij, ik ben opgevoed in een christelijk gezin. Ik heb niet geluisterd naar de dingen die op me afkwamen, de goede dingen. Maar ik heb geluisterd naar de verkeerde dingen. En ik kreeg verkeerde vrienden. En het ging van kwaad tot erger. En uiteindelijk kwam ik in de gevangenis terecht. En ik heb net mijn straf uitgezeten. En ik ben op weg om te kijken of ik welkom ben thuis, ja of nee. En wat heb ik gedaan? Ik heb een brief geschreven aan mijn ouders en daar heb ik alles in verteld. En daar heb ik in gevraagd. Lieve ouders, als ik welkom ben thuis, ik kom met die en die trein langs, en ze woonden namelijk langs de spoorrails, dan zal ik uit de trein kijken en als ik welkom ben, Zou je dan enkele zakdoeken in de boom willen hangen die voor het huis staat? Zodat ik dat kan zien als ik langskom. Maar als ik die zakdoeken zie, dan weet ik dat ik welkom ben. En dan zal ik op het eerste station uitstappen en naar huis komen. En hij zei tegen die christen, hoe verder ik bij huis kom, hoe zenuwachtiger word ik, want ik weet het niet. Wat zal er zijn? En toen zei die christen, kom nou eens even rustig zitten. Ik zal kijken voor je. Je hoeft niet te kijken. Wacht maar stil af. En na een minuut of 10 passeerden ze inderdaad de woning met de boom voor het huis. En toen zei deze man, die christen tegen die jongen, sorry, er hangen geen zakdoeken in de boom. Maar de hele boom hangt vol met witte lakens. Je bent meer als welkom. De jongen was opgelucht. Was welkom thuis. Meer dan welkom. Is het ook niet met ons zo? Zijn we niet meer dan welkom bij onze hemelse Vader, bij onze Heer Jezus Christus, die alles voor ons gedaan heeft, die geleden heeft? Ja, die alles in het werk gesteld heeft om de weg voor ons te banen. En dan betekent het wat, dat opgeven. Dan denk ik aan Corriagan. Het was een Rus. Hij werd gearresteerd op een gegeven moment omdat hij christen was en getuigde enzovoort. En ze wilden hem de mond snoeren. En hij kwam in de gevangenis en hij werd regelmatig verhoord. En dat gaat niet zo lichtzinnig. Maar hij hield vol en hij zei, ik kan mijn Heer en Heiland niet verloochenen. Hij heeft voor mij betaald. En het ging zo ver dat ze geen raad met hem wisten. Hoe dat ze hem ook pijnigden. En op een gegeven moment hebben ze zijn zoon gearresteerd. En ze lieten op een dag, wanneer ze het verhoor weer hadden, ook zijn zoon komen. En ze dachten, misschien als zijn zoon er is en hij ziet dat wij zijn zoon mishandelen, zal hij zeggen, oké, ik zal mijn geloof afzweren. Eigen vlees en bloed. Maar Corian moest denken aan dit gedeelte van de Bijbel. Wie vader en moeder, wie kinderen enzovoort niet haat, kan mijn discipel niet zijn. En hij zei het tegen zijn zoon, terwijl zijn zoon gemarteld werd voor zijn ogen. En zijn zoon zei, vader, geef het niet op. Geef het niet op. Laat de Heere geen schande overkomen door onze daden. En hij hield vol. En hij is omgebracht in de gevangenis. Voor zijn geloof. Of ik denk aan Sonja. Sonja was een vrouw, er is veel over geschreven. Ze heeft 3 jaar ondergronds gewerkt aan een christelijke krant in Rusland. Ze kwam eigenlijk nooit in het openbaar, dat was niet meer mogelijk. Maar na 3 jaar werd ze gearresteerd. Het werd ontdekt en ze pakte haar op en ze kwam in de gevangenis. En ze preste haar om haar te vertellen hoe ze aan het papier kwam, aan inkt kwam. Waar deze krant naartoe ging. Enzovoort. En over haar geloof. En ze wilde het niet zeggen. Ze wilde niemand verraden. En ze hield vol. En op een dag toen ze weer bezig waren met haar te verhoren, hadden ze een grote mok met kokend, gloeiend water. En ze zeiden tegen Sonja, als je niet zegt wat wij vragen en daar geen antwoord op geeft, dan zullen we deze mok met kokend water in je gezicht gooien. Ze begon te huilen. Ze zegt, dat kun je niet doen. Maar ze gaf niks prijs. En uiteindelijk hebben ze die kop water in haar gezicht gegooid en ze was verbrand. Maar ze hield vol. Dat duurde enkele dagen. Toen werd ze weer geroepen. En toen hadden ze inmiddels haar dochtertje van 6 jaar gearresteerd. En het was in dezelfde kamer. En ze zeiden tegen Sonja, als je niet antwoordt op onze vragen en je wil niet de gegevens geven die wij vragen, dan zullen we ook een kop van dat gloeiende water in het gezicht van je dochtertje gooien. 6 jaar. Wat zouden wij doen? En Sonja, die wist wat God van haar vroeg. Alles los te laten. Zelfs het liefste wat je hebt op deze wereld. Voor hem. Ze hield vol. En ze hebben een kop gloeiend heet water in het gezicht van dit meisje gegooid. Ze was voor haar hele leven verminkt. Maar Sonja hield vol en had de vreugde in haar hart van haar Heer en haar Heiland. Ik denk aan Frank in China. Een christen die gearresteerd werd omdat hij een Bijbel had. In de gevangenis kwam, zoals zoveel in China onder Mao Zedong. En hij werd ook verhoord. En iedere dag weer, en ze presten hem en ze presten hem. Maar het hielp niet. Tot op een dag, toen ze weer aan het verhoren gingen, dat de man zei, en hij was heel vriendelijk, gaat rustig zitten en hij kreeg koffie. En hij dacht, wat is dat? En toen begon de officier tegen hem, beste Frank, je bent een christen. En ik heb gelezen de 10 geboden dat God die zelf gegeven heeft. Dat moet dan wel heel bijzonder zijn. Als God zelf dat geeft. Ken je de 10 geboden? En Frank zei, ja, die ken ik. Kun je ze ook opzeggen? En Frank kon ze opzeggen. En hij begon ze op te zeggen. En hij kwam bij het gebod. Eert uw vader en uw moeder. Stop, zei die officier. Dat moet toch wel heel geweldig zijn als God je zegt en de opdracht geeft als een gebod. Eert je vader en moeder. Dan moet het toch wel heel belangrijk zijn. En Frank zei, ja zeker, dat is ook heel belangrijk. Al de geboden zijn belangrijk. En toen was een hoop vodden in de hoek van deze kamer. Werd er een soldaat gehaald en uit die hoop vodden kwam een hele oude vrouw toegetakeld. En dat bleek de moeder te zijn van Frank. En de officier zei, je hebt het net zelf gezegd, het is een opdracht van God. Als jij mij de antwoorden geeft op de vragen, dan mag je straks je moeder meenemen en dan mag je voor haar zorgen. Eert ze. En zorg voor haar. En ze schrok. En toen zei de moeder van Frank, Frank. Of Frank vroeg aan zijn moeder, wat moet ik doen? En toen zei zijn moeder, Frank, je mag niet toegeven. Ik wil niet een zoon hebben die een verrader is. En hij dacht even na. En toen zei hij tegen die officier, u heeft het gehoord. Het gebod zegt, eert uw vader en moeder. Ik moet gehoorzaam zijn aan mijn moeder. En ze zegt dat ik niks moet zeggen. Dus ik zal niks zeggen. Ze hebben de moeder van Frank omgebracht. Discipel of klant. Wat zouden wij doen? Als wij zo geconfronteerd zouden worden. En misschien zegt u wel, ver van mijn bed. Ik weet het niet. De vraag komt ook tot ons. En misschien niet in deze omstandigheden. Maar God vraagt voor ons, van ons, ieder persoonlijk. Wat wil je zijn? Een discipel of klant? Wil je meelopen? Een klant van de kapper? Die komt, die laat zich knippen en die is weg. 6 weken later komt hij weer. Kan een hele trouwe klant zijn. Maar hij heeft verder niks met die kapper. Maar een discipel, een leerling van die kapper, die wil dat vak leren. Van kapper. En die zet alles daarvoor in om dat vak onder de knie te krijgen. Alle ins en outs. En alle moeite die hij ermee heeft, trotseert hij om dat vak te leren kennen. Is het ook niet vaak zo? Of hoort het ook zo niet te zijn met ons? Als christenen, we gaan naar de kerk. Aan de buitenkant is er geen verschil. En toch zijn de discipelen en zijn de klanten. Haken wij af als het moeilijk wordt? Judas haakte af. Toen hij zag dat hij er niks mee kon vorderen wat zijn positie betrof, toen haakte hij af. Discipel of klant? Hoe staat het met ons? God vraagt van ons om niet alleen klant te zijn en te consumeren. God vraagt discipelen. Willen wij staan voor zijn zaak? En willen we alles loslaten? Alleen voor hem. Zodat hij ons kan vervullen. Ik denk aan dat meisje. In Vietnam. Op zondagmorgen. Er kwamen plotseling een stel soldaten de gemeente binnen. Ze sloten de deur en ze zeiden: vanmorgen mogen jullie allemaal kiezen. En ze namen de Bijbel van de preekstoel. En ze lagen hem op de dorpel van de deur. En ze zeiden: ieder die vrij wil zijn, spuugt op de Bijbel en is vrij. En de eerste kwam, spuugde op de Bijbel. Was vrij. Nog één. Was er één die dacht: ja, ik moet nog zorgen voor mijn vader en moeder. En ik heb een gezin. Ik zal net doen of ik op de Bijbel spuug. En hij was vrij. En toen kwam er een meisje, 18 jaar. En ze nam die Bijbel. En nam haar zakdoek uit haar tas. En ze veegde die Bijbel schoon. En ze zei tegen die soldaten: daar kan ik niet op spugen. Daar wil ik niet op spugen. Dat is het woord van mijn heiland. Die er alles voor over gehad heeft om mij te redden. En mij gelukzalig te maken. En ze gaf een getuigenis. En ze werd boven de Bijbel doodgeschoten. Wie mij eert, boven, en ik kan het lijstje weer opnoemen, die zal mijn discipel zijn. Zo was het met dit meisje. Ze was een discipel. Ze gaf alles op, maar ze won alles. En dat is het punt. Als we praten over discipel of klant, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen: ja, wat word ik er wijzer van? Het grote verschil is: een klant heeft helemaal niets en krijgt ook helemaal niets. Voor eeuwig niet. Een discipel wint alles, heeft alles tot in alle eeuwigheid. Dat is het grote verschil. En ik denk, als je denkt aan de geschiedenis, vind ik altijd een hele mooie geschiedenis, de geschiedenis in Marcus over de verlamde. Een hele opmerkelijke geschiedenis ook. Als de Heer Jezus in Capernaum is, en op een gegeven moment, als hij daar aan het spreken is, en dat huis waar hij spreekt, is zo overvol, dan komen daar vier mensen, vier vrienden, met een verlamde. En als ze bij het huis komen, ze willen bij de Heer Jezus komen, dan kunnen ze er geen eens in. En niemand laat ze er ook door. Dan gaan ze het dak op. Ze luisteren waar de Heer Jezus staat te spreken. En als ze het gelokaliseerd hebben, dan breken ze dat dak open. En ze laten deze verlamde neer. Voor de voeten van de Heer Jezus. En dan staat er iets opmerkelijks. Iets heel opmerkelijks. Ik heb er in het begin vaak overheen gelezen. Dan staat er dat de Heer Jezus zag hun. Hij zag niet die verlamde eerst. Hij zag hen, die vier vrienden, die op het dak waren en deze verlamde erdoor gelaten hadden. En we weten wat er gebeurde. De Heer Jezus zei eerst: je zonden zijn vergeven. En toen, hij maakte ze ook beter. Maar die vier vrienden, die hadden vier dingen die een discipel behoort te hebben. En wat zijn dat? Deze vier vrienden gaven hun tijd. En dat is wat God van ons vraagt als discipel. Willen wij ons tijd investeren? Niet in onze eigen dingen, maar in zijn koninkrijk. Willen we daarmee bezig zijn? Willen wij onze tijd geven aan hem? Ze gaven ook hun kracht. Het was natuurlijk niet niks om met vier mensen zo'n verlamde op een bed te dragen. We weten niet hoe ver ze gekomen zijn, hoeveel kilometer ze gelopen hebben. Ze wisten maar één ding. We moeten met onze vriend bij de Heer Jezus zijn. Willen we redding bekomen? En ze hebben de tocht gemaakt. Ze gaven hun kracht. Dat is God, wat God van ons vraagt. willen wij onze kracht besteden in zijn dienst? Of is het alleen tot onze heerlijkheid? Ze gaven nog wat. Hun geld. Ze breken het dak open bij een wildvreemde familie. Ik denk dat ze dat ook weer hebben moeten repareren. En ze zullen dat betaald hebben. Daar zullen ze geen moeite mee gehad hebben. Hun geld. Dat is wat God van ons vraagt als discipel. God vraagt ons geld. Of we dat besteden in zijn dienst. En niet alleen voor onszelf, voor onze heerlijkheid. En is er nog een ding. Ze gaven ook hun reputatie. Het was natuurlijk niet niks. Ten eerste mochten ze helemaal niet binnen. Dan gaan ze het dak op. Ze breken bij een wildvreemde woning het dak kapot. Mensen zullen gezegd hebben, dat zijn ook een stelletje brutale mensen. Moet toch eens even kijken, ze gaan bij een wildvreemde naar boven. Ze breken het dak open enzovoort. Niks van dat alles. Ze gaven er niet om. Ze wisten maar één ding. Wat er ook gebeurt. Wij moeten bij Jezus zijn. En wij moeten onze vriend voor de voeten van Jezus brengen. Alleen daar is redding, vergeving, herstel. Ze hadden er alles voor over. Hoe is het met ons? Discipel of klant? Een klant die houdt zijn tijd voor zichzelf. Houdt zijn geld voor zichzelf. Houdt zijn reputatie voor hemzelf. Zijn inspanningen. Het draait om zijn eigen ik. Maar een discipel, daar staat wat anders in het middelpunt. Daar draait het niet meer om de eigen ik. Daar draait het om de Heer Jezus Christus. En daar wil hij alles aan geven. Alles wat God vraagt. En dan kom ik terug. Wie niet haat, wie niet minder lief heeft, kan ik vertalen. Wie niet al deze geliefden, vader, moeder, broer, zuster, vrouw enzovoort, op de tweede plaats zet en mij op de eerste plaats, kan mijn discipel niet zijn. Hoe is het met ons? Straalt het van ons af? Discipel of klant? Als ik denk aan de christenen van Noord-Korea, er is een boek verschenen. En ik denk dat velen van jullie het wel kennen. Ze mochten de hemel niet zien. Dat is heel frappant. Verboden om op te kijken naar de hemel. En toch iets in de houding van deze discipelen straalde af. En was mede de oorzaak dat zuster Lee uiteindelijk tot bekering kwam. Die ook gevangen gezeten heeft enzovoort. Maar juist doordat ze zag wat er met die christenen was, had dat een grote invloed. En u heeft allemaal een rode folder op uw stoel gekregen. Er staat een en het ander in over Richard Woerenbrand. Die 14 jaar om zijn geloof in de gevangenis heeft verkeerd. 14 jaren, waarvan 3 jaar in eenzame opsluiting 10 meter diep onder de grond. Dan was het altijd donker. Hij wist niet of het dag of nacht was. Hij wist niet welk uur van de dag het was. Op gezette tijden kwam er een soldaat op filterzootjes, zodat hij hem nog niet aanhoorde komen. En kreeg hij wat eten binnengeschoven. En om de zoveel tijd werd de toilethemmer geleegd. En dat was het enige contact wat hij met de wereld had. En verder was het donker, 24 uur. En het was de bedoeling om deze man gewoon krankzinnig te maken. En op een dag werd plotseling zijn celdeur opengegooid. En kwam er een kapitein binnen met 5 soldaten. En ze bonden Richard Woerenbrand en ze lagen hem op zijn rug op de grond. En toen gaf die kapitein het bevel om 2 klem op de mond van Richard Woerenbrand te zetten. En dat gebeurde. En toen zei die kapitein tegen die 5 soldaten, jullie moeten je behoefte in zijn mond doen. En ook dat gebeurde. En nadien deden ze de klemmen eraf en Richard mocht opstaan. En hij veegde met zijn mouw zijn mond af. En toen ging hij naar die kapitein en hij gaf die kapitein een hand. En hij zei, kapitein, ik hou van je, want God houdt van je. En die man die was helemaal verbaasd. Die begreep er helemaal niks van. Ik hou van je. Dat had nog nooit iemand tegen hem gezegd. Zo bruut. En altijd bezig om mensen te martelen. En dan komt daar iemand die zo vernederd is. En die zegt, ik hou van je. Omdat God van je houdt. Het was een discipel. En die man die zonk op zijn knieën. En die zei, als dat waar is. Dat er een God is die van mij houdt. Dan wil ik die God leren kennen. En Richard vertelde hem wie die God was. De schepper van hemel en aarde. Dat het die God was die hem geschapen had. En hij stortte zijn hart uit. Begon te huilen. En ze deden samen een gebed. De man die gaf zijn hart aan de Heer. En van een vreselijke man die misdadig martelde enzovoort. Werd hij een discipel. Maar dat duurde niet lang. Er waren luidsprekers in die cel gemonteerd. En een andere kapitein hoorde op een gegeven moment wat er afspeelde in die cel. En die snelde naar die cel toe. En toen die binnenkwam en dat tafereel zag. Een huilende collega. Die hard op bad. En zijn zonde beleed. Toen trok hij zijn pistool. En hij schoot zijn collega dood. Wie vader en moeder. Niet lief heeft boven mij. Kan mijn discipel niet zijn. Deze man had het geleerd in die ogenblikken. Dat één en alles was. Onze Heer Jezus Christus. En hij gaf zijn hart aan de Heer. En hij kwam tot het heil. En hij beërfde alles voor eeuwig. We moeten dat eens indenken. Het verschil. Want eigenlijk leven we zomaar voort in deze wereld. En er komt veel op ons af. En ik ben begonnen met dat verhaal van die vogelvanger. Er komt zo ontzettend veel op ons af. We hebben bijna geen tijd om iets goeds te doen. We staan erover na te denken. We horen zoveel dat we het bijna allemaal niet meer verwerken kunnen. En de een weet dit en de ander weet dat. We moeten terug naar het woord. Het woord van God. Dat is de basis. En dan kunnen we al die andere dingen om ons heen eigenlijk vergeten. Luister niet naar al de onzin die op je afkomt, zei dat vogeltje. Laten we luisteren naar het woord van God. Naar de oproep die daarin staat. De beloftes die daarin staan. God heeft ons heil op het oog. God vraagt niet wat we niet kunnen. God vraagt alleen wat we kunnen. We hoeven niet verder te grijpen als dat nodig is. God reikt het ons aan. Ik hoop dat u dat verhaal begrijpt. De diepe strekking daarin. Zijn we discipel of zijn we klant? En dat heeft natuurlijk ook consequenties in ons leven. Om het maar heel dichtbij te brengen. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. En dat is wat God van ons vraagt. Natuurlijk, we kunnen klant zijn. We kunnen iedere zondag naar de kerk gaan. We kunnen het aanhoren. We kunnen zeggen, nou, het was een goede preek. Noem maar op. Van alles en nog wat. Maar dan zijn we klant. Als het er dan op aankomt, wat hebben we dan? Goede preek gehoord? Mooi, netjes geleefd? Altijd de Bijbel gelezen? Discipel. Dat is wat God van ons vraagt. Discipel zijn. En ik kan u vertellen, dat heel wat gevangeniscellen wereldwijd op dit moment, dat daar gejuich is. En dat die verlicht is. Door de aanwezigheid van onze Heer en Heiland. En dat er gezongen wordt. Richard Woerdeman vertelde het ook vaak. Muziekinstrumenten hadden ze niet. Maar wel kettingen. En daar kon je ook muziek mee maken. Klink, klank, klink, klank. Ik hoor het hem nog zeggen. En op de muziek van de kettingen die ze maakten, zongen ze tot eer van God. Discipel. Discipel of kwant. De keuze die gemaakt moet worden. Dat is wat God van ons vraagt. En natuurlijk, er kunnen hele theorieën komen. Van, kan ik me bekeren? Ik wil er niet op ingaan. God vraagt van ons dat we tot hem komen. Dat we beslissing nemen in ons leven om tot hem te gaan. En terug naar de bron. En ik kan u verzekeren. Ik kan u verzekeren. Doe dat. En je krijgt alles. Ga terug naar de bron. En hij geeft alles wat je nodig hebt. Boven bidden en denken. En je wint alles. We hebben voor jaren geleden, en misschien dat sommigen zich dat nog herinneren, een actie gedaan in Nederland, actie brievenbus. En we hebben een boekje in iedere brievenbus laten glijden, levensbelangrijke vragen. En u zult begrijpen, dat heeft heel wat reacties opgeroepen. Niet alleen onder de kerkmensen, onder de christenen, maar ook van de mensen die nergens van wisten. Die zeiden, wat is dat toch? En op een keer, toen de boekjes allemaal klaar stonden bij de PTT om verzonden te worden, kreeg ik een telefoontje van een journalist en die wilde graag een interview en een foto maken. En ik maakte een afspraak met hem en wij ontmoetten elkaar en hij maakte wat foto's van die hele grote berg met boekjes. Ruim 6 miljoen, dus dat was niet niks. En toen zei hij, ik begrijp er helemaal niks van. Waarom doe je nou toch zoiets? En ik zeg, ben je christen? Dat was hij dus niet. Hij wist er helemaal niks van. Hij had wel eens iets gehoord en dan denk je aan die christenen. Vond hij allemaal maar niks. En ik dacht, ja, wat moet je nou met zo iemand, wat moet je zeggen? En er ging een gebed op. Heere, geef me de juiste woorden. Want je kan natuurlijk een heel lang verhaal doen, maar dat landt niet. En toen zei ik tegen hem, beste man, ik kan natuurlijk heel lang en heel veel dingen zeggen, dat wil ik niet. Maar het is wel heel frappant. Wij hebben twee dingen gemeen. U zegt geen christen te zijn. En ik wel. We hebben twee dingen gemeen. Dat is heel... En hij luisterde. Wat dan? Ik zei, nou, we zijn alle twee geboren, anders zouden we hier niet staan. Ja, dat moest hij wel toegeven. Ik zeg, en we hebben nog één ding gemeen. We zullen alle twee sterven. Vroeg of laat. Zeg, en dat dat zo is, dat kun je zien in iedere plaats. Overal zijn kerkhoven, overal sterven de mensen. De een mag wat ouder worden als de andere. Maar dat is zeker, we zullen sterven. Hij zei, ja, daar heb je gelijk in. Ik zeg, nou, het grote verschil is tussen u en tussen mij. Dat ik denk en weet dat het dan niet afgelopen is. Dan begint het pas. Maar hij keek me aan. Zeggen, als ik u was, dan zou ik het zeker willen weten. Ik zou zeker willen weten of het ja of nee is. Is het niet de moeite waard, zei ik tegen hem, om dat te onderzoeken? En als u tot de conclusie moet komen dat ik een dwaalleer ben en dat ik maar een beetje fantaseert, is er niks over stuur. Dan kun je gewoon verder gaan met je leven. Maar stel voor dat het wel zo is. Dan heb je een eeuwigheid gewonnen. Hij keek me aan. Hij zei, dat heb ik eigenlijk nog nooit besteld gestaan. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zei, nee. Maar misschien heeft God ons bij elkaar gebracht om je deze boodschap door te geven. En ik zou de moeite nemen om het te onderzoeken. Want er hangt alles van af. Er hangt een eeuwigheid van af. Van onze beslissing, vroeg of laat. En als we die beslissing niet nemen, dan zal het niet goed zijn. En als we de positieve beslissing nemen, en we komen met deze beslissing voor Gods troon, dan zal hij daar met open armen staan. De verloren zoon, hij wist het ook niet meer. En hij zat aan de rand van de afgrond. Kreeg zelfs geen eten meer. En hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Hij wist ook niet hoe het af zou lopen. En hij leerde zijn lesje wel. Maar hij had er geen zicht op wat er zou gebeuren. Maar die vader stond er en die zag hem van verre. En de Heer Jezus is nog een veel grotere vader. Die ziet ons. En die wacht op ons. Die wacht op uw beslissing. Die wacht. Of u tot hem komt. Ja of nee. En of u, uw tijd, uw kracht, uw geld, uw reputatie in zijn hand wil leggen. En het alleen in alles van hem verwachten. Dank u wel.